Gemeente, de schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in Lucas 13. Lucas 13, de versen 1 tot en met 9. Lucas 13, vers 1 tot 9. En daar luidt het woord van de Heer. En er waren te diezelfde tijden enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: meent gij, denkt u, dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks op dezelfde manier vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven allen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zei deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zei tegen de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaar zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zei tegen hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen. De tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het gelezen gedeelte. Lucas 13, daarvan de versen 8 en 9. Ik zal het nog een keer voorlezen. En hij antwoordende zei tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen. Meenten, we staan vanmiddag stil bij het gelezen gedeelte, in het bijzonder bij de tekst, vers 8 en 9. En ik heb boven de preek geschreven de luide roep van een kort seizoen. De luide roep van een kort seizoen. 3 gedachten daarbij. De eerste is de zoektocht naar vrucht. Het tweede, het bevel om te hakken. En het derde, de vraag om nog een seizoen. Dus het thema is de luide roep van een kort seizoen. Het eerste is de zoektocht naar vrucht. Het tweede, het bevel om te hakken. En het derde, de vraag om nog een seizoen. Dus het eerste is de zoektocht naar vrucht. Gemeente, jongens en meisjes, we staan vanavond stil bij de afsluiting van het winterwerk. Het is mij gevraagd of ik dat wilde doen en na de dienst ook de preekbespreking wilde leiden. En eigenlijk komt dat in dit gedeelte heel sterk ook tot ons. Het thema is ook de luide roep van een kort seizoen. Daarin komt het seizoen, de afgelopen winterperiode en dit Bijbelgedeelte heel dicht bij elkaar. Jullie zijn op kamp geweest, heb ik begrepen, afgelopen dagen. Misschien een beetje weinig slaap gehad. Ik hoop dat jullie vanavond wel goed zullen luisteren, want het is heel belangrijk. Want de vraag voor vanavond is: laat dat maar op u inwerken, ook als het de afsluiting is van het winterseizoen. Ik neem aan dat ook de Bijbelkring en dat soort bijeenkomsten gestopt zijn. Dus het geldt ook voor de ouderen. De vraag voor vanavond is er vrucht geweest in dit seizoen? Wat is dan vrucht? Dat je veel geleerd hebt. Zou dat vrucht zijn? Dat je elke keer bent geweest. Je kunt zeggen, nou, ik heb geen enkele keer overgeslagen. Ik ben 1 keer ziek geweest. Altijd geweest. De vrucht is dat ik probeer om de Heere te dienen, om te geloven. De vrucht is geweest dat ik er goed over nadenk. Noem maar op. Het zijn allemaal belangrijke dingen, hè? Dat je ermee bezig bent. Dat je erover nadenkt. De dingen van de Here en zijn dienst. Je die niet aan de kant schuift. Maar het allerbelangrijkste is wat anders. En daar gaat het over vanavond. Wat zou dat nu zijn? De mensen om de Here Jezus heen die denken dat de vrucht van het leven is dat je het leven wel ongeveer goed doorkomt zonder te veel kleerscheuren. Dat dan de vrucht is van jouw leven en dat God dat ziet en dat God zegt, je hebt het goed gedaan. Zo begint dat in dat gedeelte, is een beetje moeilijk. Ja, er komen mensen bij de Here Jezus met de boodschap. Er zijn mensen mensen uit Galilea. En die zijn gedood terwijl ze onderweg waren om hun offers te brengen. En toen heeft Pilatus hun bloed gemengd met hun offeranden. Nou, dat moeten wel hele slechte mensen zijn geweest. Dat is de boodschap die daarachter zit bij die mensen. Hoe slecht moet je wel niet zijn? Hoe slecht moet God je wel niet vinden? Als je zo aan je einde komt. Dat je bloed, dat je niet eens rustig ten grave kunt dalen. Dat is heel belangrijk voor een Israëliet. Maar dat jouw bloed wordt gemengd met je offer. Datgene wat je bij God bracht. Dat zeggen ze op die manier. Dat moeten toch wel hele erge zondaars zijn geweest, hè? En daarmee zeggen ze eigenlijk, dat zit daarachter. Je hoort het misschien al wel. Als je slecht praat over een ander, waarom doen we dat eigenlijk? Hè? Waarom doet u dat? En ik? Waarom zeggen we vervelende dingen over andere mensen? Nou, dan komen we zelf een beetje beter uit de verf. Hè? Als je een ander zwart afschildert, dan word je zelf een klein beetje witter. Lijkt het. Nou, daarom zeggen deze mensen dat ook. Dat moeten wel hele slechte mensen geweest zijn. Want ze willen, laat ik het maar zo zeggen, ze willen eigenlijk een aai over hun bol van de Here Jezus. Dat de Here Jezus zegt, ja, er waren wel hele slechte mensen, maar zo zijn jullie niet. Jullie zijn goede mensen. Jullie hebben goed je best gedaan. En jullie is dat niet overkomen, dus dan gaat het met jullie wel goed. En dan zeggen wij dat natuurlijk niet hardop, hè. We hebben dat ondertussen wel geleerd. Dat we netjes moeten zijn, hè? Stel je voor dat wij dat zulke dingen zouden zeggen. Dit zijn toch wel hele slechte mensen. Hè? Dat je zo aan je einde komt. Denk eens aan al die mensen die aan het oversteken zijn op de Middellandse Zee. En die op een ellendige manier aan hun einde komen. Nou, dan zeggen wij natuurlijk niet van dat zijn slechtere mensen dan wij zijn. Hè? En al die soldaten die in Rusland, in Oekraïne, sneuvelen. Het zijn geen. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd, toch? En ondertussen, in al die nederigheid, kunnen we ons zomaar een heel stuk beter voelen. Ja, nee, maar we zijn allemaal zondaren en we hebben allemaal hetzelfde verdiend. En we hebben nergens recht op. En daarmee juist onszelf een beetje beter afschilderen. Ik las een gedicht bij Jacqueline van der Waals. U heeft er wel eens van gehoord, denk ik. Hè? Die heeft ook verschillende hele bekende gedichten gemaakt. Vaste rots van mijn behoud heeft ze vertaald vanuit het Engels. Wat de toekomst brengen mogen. Ze heeft ook een gedicht geschreven. En dat heet Ik weet wel dat ik trots ben. En dat eindigt ermee dat zij zegt, en zelfs als ik zoek naar mijn nederigheid, wil ik nog de meest nederige zijn van alle mensen. Zodat ik toch weer als beste uit de bus kom. Ik weet wel dat ik trots ben. Altijd maar bezig met onszelf. En dan willen we het graag van de Here horen. Misschien niet zo op de manier zoals het hier staat van die Joden, van die Israëlieten die bij de Here komen. Wij zijn toch wel beter, hè? Maar dan met onze nederigheid en met onze zondekennis. Moet u eens zien, Here, wat ik ondertussen voor u verzameld heb. Maar de Here zegt, u zit helemaal verkeerd. Zegt hij tegen die Israëlieten. Wat zegt hij? Vers 3. Nee, zij. Ze waren geen grotere zondaars. Maar als u zich niet bekeert, dan zal het u op dezelfde manier vergaan. En dan komt er nog iets achteraan. Dan komt de Heere Jezus ook met iets uit de actualiteit. Er is een toren ingestort in Jeruzalem, in Siloam. Blijkbaar, we weten dat niet uit de ongewijde geschiedenis. Dat weten we wel van dat andere. Dat heeft iemand anders ook opgeschreven. Flavius Josephus. Die heeft opgeschreven dat Pilatus die mensen hun bloed gemengd had met hun offers. Die toren van Siloam weten we verder niet. Dat is wat de Heere Jezus ons vertelt. Het was blijkbaar actueel in die dagen. Zijn mensen ook bijgestorven. En hij zegt, nee, maar die mensen waren ook niet slechter. Maar als u zich niet bekeert, zult u ook sterven. En dan komt hij met de gelijkenis van de vijgenboom. Een zeker man had een vijgenboom. Nou, waarom is die boom nu geplant? Kunnen de kinderen denk ik ook wel een antwoord op geven. Hè? Waarom is er nou iemand die een vijgenboom plant? Ik zeg, de kinderen weten dat misschien ook wel. Ja, vast wel. Maar wij planten bomen omdat we het mooi vinden, hè? Iemand heeft mij een vijgenboom gegeven, echt waar. En die staat nu te pronken bij mij achter in de tuin. Maar ik vind het niet zo erg als er geen vruchten aankomen. Ik vind die boom alleen al mooi. Zo hebben we onze tuin volgezet, hè. Mooie bomen. Met mooie bladeren. Gekleurde bladeren. Mooie bloemen. Maar daarom heeft de meneer in dit gedeelte niet een boom geplant. Het gaat niet om de bloesem, het gaat ook niet om de bladeren, maar het gaat om de vruchten. Het hoort er allemaal wel bij, bloemen en bladeren heb je wel nodig, maar het gaat om de vruchten. Die zijn heel belangrijk. In de tijd van de Heere Jezus, dan werd zo'n boom geplant en er waren er twee oogsten. Van een vijgenboom kun je twee keer oogsten. En de eerste keer werden de vijgen gewoon zo opgegeten, zo verkocht. Ik hou niet zo van vijgen, misschien jullie wel. Maar nou, de tweede oogst, dat waren iets mindere vruchten. En daar werden dan koeken van gemaakt. En daar kun je dan ook nog een hele tijd van eten. Daar kon je de winter mee doorkomen. En je kon natuurlijk die vruchten ook verkopen. En daar geld voor krijgen en weer iets anders kopen. Dus het was iets heel belangrijks. Een vijgenboom, die plant je om daar de opbrengst van te ontvangen. Niet dat hij staat te pronken. Nee, hij moet vijgen geven, vruchten geven. En dan wordt het volk Israël in het Oude Testament heel vaak vergeleken met een vijgenboom. Het is de vijgenboom die ik geplant heb, zegt de Heer. En daar komt de Heer Jezus nu op terug. Hij zegt het tegen de Israëlieten eigenlijk door deze gelijkenis. Jullie zijn als een vijgenboom. Maar wat voor vijgenboom zijn jullie nu? En er wordt Israël ons als een spiegel voorgehouden. Wat voor vijgenboom is Israël? Al 3 jaar loopt de Heere Jezus samen met zijn discipelen door het land. En hij laat zich zien als de Messias. Als degene die de ogen van de blinden opent en de kreupelen doet lopen en de gebondenen losmaakt. Als degene die zondaren het goede nieuws doet horen. En ze vertelt dat hun zonden vergeven zijn. En nog steeds willen de mensen hem niet geloven. En zeggen ze het nog steeds. Ja, maar met onze zonden valt het wel mee. Wij zijn wel een beetje beter. Wij hebben de Heere Jezus. Wij hebben de Heere Jezus zoals hij onder ons gekomen is niet nodig. En dan komt hij. Dan zijn er dus geen vruchten. Als je mij niet nodig hebt, dan laat je geen vrucht zien. Daar gaat het om. Ook in onze levens. Dus als de vraag is aan u, heeft u vrucht gedragen aan jou? Dan gaat het niet om dat je heel veel hebt geleerd. Dat is wel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is of je van de Here bent of niet. De Bijbel zegt het zelf, dat wij gemaakt zijn om de Here te loven en te prijzen. Alles wat adem heeft, loven de Here. Niet alleen met je mond, dat zijn de bladeren. En misschien de bloesem. Maar het gaat erom dat wij vruchten dragen en van daaruit de Here gaan loven en prijzen voor wie Hij is. Dat je van de Here bent met heel je lijf en leden, met alles wat je doet. Daar gaat het om. Dat wij ons leven aan Hem toevertrouwen. Hè? Dat zegt de Here. Bekeert u. Dat zijn de vruchten. Dat we ons van onszelf afkeren. En ons naar de Here toedraaien. Bekeren. Omdraaien. Dan komt de tweede gedachte. Het bevel om te hakken. Gemeente, is die vrucht er bij u, bij jou? Bekering. Het weet u, de gelijkenis laat ons iets heel ernstigs zien. U kent het allemaal, hè? Jullie kennen ook allemaal wel de gelijkenis. Het kan een beetje lastig zijn, er zijn eigenlijk twee mensen. Je hebt een tuinman, de wijngaardenier. En er is een eigenaar. Dat is een zeker man. Die heeft een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Die man heeft een wijngaard of boomgaard. Zo zou je dat ook kunnen vertalen. En ergens in die wijngaard, in die boomgaard, staat een vijgenboom. Die heeft hij laten planten door de tuinman, de wijngaardenier. En dan moet u bedenken, die vijgenboom die staat op de meest ideale plaats. Dat is de beste grond die je je kunt voorstellen. Een wijngaard die is helemaal perfect om bomen op te laten groeien. En als je zo'n boompje plant, dan moet die na 2 tot 3 jaar vruchten geven. Ik heb altijd gedacht, misschien u ook wel, dat het hier gaat om een grote boom die eerst wel vruchten heeft gegeven, maar dan ermee stopt. En dat die dan 3 jaren geen vruchten geeft en dat dan de eigenaar komt en zegt, waar zijn de vruchten? Het staat er niet. Het gaat om een jonge vijgenboom. En als je die plant, dan moet die na 2 tot 3 jaar vruchten geven. Maar na 2 tot 3 jaar... is er geen vrucht. Hè? De eigenaar die zoekt naar vrucht en hij vindt ze niet. En dan zegt hij, waarom beslaat hij onnuttig de aarde, vers 7. Je zou het ook kunnen vertalen met, waarom put hij de aarde uit? Wat een ernstige boodschap. Hè? Het is niet alleen onnuttig dat die boom er staat. Hij staat er omdat hij toch geen vruchten draagt, is dat een beetje in de weg. Nee, maar hij put ook de aarde uit. Hij doet alles verkeerd, die boom. Hij maakt de grond kapot. Hij zorgt ervoor dat de voedingsstoffen die eigenlijk voor de vruchtdragende bomen zijn, dat die naar de boom gaan die geen vruchten draagt. Hij staat er alleen maar ten kwade, die boom. Moet je je voorstellen, als je dus niet bekeerd bent, als je de Here niet kent, dan sta je ten kwade in deze wereld. Het is niet neutraal of zo, ja, ik kan er ook niks aan doen en ik hoop dat het nog eens een keertje beter wordt. Nee, het oordeel wordt uitgesproken over zulke mensen, over u, over jou als je de Heer niet kent. Lees maar wat er staat. Hak hem om, hou hem uit. Waarom beslaat u onnuttig de aarde? Het is tot verslechtering van het koninkrijk. Als je niet vastzit aan de Heere Jezus Christus, dan hoort u deze avond die boodschap, dat zegt de Heere. Als u zich niet bekeert, zal het u zo vergaan. Anders bent u tot schade van het koninkrijk. En misschien zegt u, is dat niet te zwaar zo? Nee, misschien heb je er ook nooit over nagedacht. Ja, ik ben er nou eenmaal en ik ga naar de kerk. En dat komt omdat mijn ouders willen dat ik naar de kerk ga. Ja, en ik vind het zelf ook wel eens fijn misschien. Ik vind het ook wel goed om goede dingen te horen. Maar zou dat nou echt zo zijn? De Heere wil vruchten zien. Daarom heeft hij je geplant. De Heer heeft het gezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Hij heeft gezegd, uit de mond van jonge kinderen en zuigelingen heb ik mij lof toebereid. Maar als je hem nou niet prijst, als je nou niet van hem bent, en dat is al de Heere prijzen, van hem te zijn. Waarom ben je er dan? En misschien zet je wel en zeg je, maar ik weet het wel. Ik weet wel dat ik vruchten moet dragen. Dat ik helemaal van de Heere moet zijn. En ik heb het ook al wel vaker gehoord, bekeer je, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Stel je voor dat er bekering is. Dan kun je niet meer voor jezelf leven, dan kun je niet meer de dingen doen wie je zelf wil. Moet je naar de Heere luisteren, daar hebben we van gezongen. Hoe lief heb ik uw wet? Ze is mijn doel de ganse dag. Ze zegt je wel, dat wil ik. Daar moet je niet aan denken. Dan ben je vruchteloos. Onnuttig. En misschien hoop je het wel. Dat de Heere het denkt. Dat de Heere het zegt, ja maar je bent maar één keer jong. Eén keer maar. En je moet toch uit het leven halen wat erin zit en... Stel je voor dat dat niet mag. Maar de Heere zegt het deze avond, bekeer je voordat je wordt omgehakt. Je kunt heel makkelijk denken, ja maar ik ben nog jong. Ik heb begrepen dat er iemand in de gemeente, vanuit de gemeente is overleden, die was al oud. Als ik het goed begrepen heb, al 89, dan heb je nog een hele tijd. Dan kun je misschien nog wel 80 jaar vooruit of 70 jaar. Ik denk als we het aan die meneer hadden gevraagd. Dat zeggen alle oudere mensen. Alle oude mensen, hele oude mensen. In onze gemeente zit een mevrouw van 102. En die zegt het ook, het is zomaar voorbij. Daarom is het zo belangrijk om de Heere te kennen. Voordat je oud geworden bent... U zegt het misschien ook wel als u al ouder geworden bent. Dat is een spreekwoord, hè? Die zegt dat. Hoe ouder, hoe kouder. Is dat niet waar? Als je jong bent. Dan is er veel meer betrekking op deze dingen. Dan kun je zomaar ineens heel verdrietig zijn omdat je de Heere mist. Misschien draai je dan wel om en loop je de andere kant op en zeg je van, andere keer. Of je voelt het ineens dat je Bijbel moet lezen. Misschien kennen jullie dat ook wel. Dan kun je omdraaien. En zeg je, ja nee, dat komt vanavond wel. Zo doen we dat vaak, hè. Ik ben 's avonds gewend om voor het slapen Bijbel te lezen. Ik hoop dat jullie dat doen. Maar je gaat dat toch niet zomaar ineens overdag doen? Nou, doe het wel. Want het is het werk van de Heilige Geest die bij je aandringt. En als je ouder wordt, dan kan het zomaar zijn dat dat steeds minder wordt. Hoe ouder, hoe kouder. En dat betekent niet dat oude mensen niet tot bekering kunnen komen. Maar misschien bent u er wel heel veel minder mee bezig. Maar de waarschuwing komt ook tot u. Bekeer u. Misschien zeg je wel, maar je kunt jezelf toch niet bekeren. Nou, misschien heb je wel aan alle activiteiten meegedaan dit jaar. Goede katten gezand geweest, alle dingen, echt je ingespannen. Wat zal de Heer nu zeggen? Misschien verwacht je het wel dat de Heer zegt, nou, goed gedaan. Zou dit zeggen? Goed gedaan. Zou de Heer iets anders zeggen? Als je dit leest, dan zegt de Heer, is dat nu alles? Bekeer je voordat je, dat het te laat is, voordat je omgehakt wordt. En misschien zeg je het wel, hè? Maar je kunt je toch niet bekeren? De Heer zegt het wel, hè? Ik heb het niet zelf verzonnen. Bekeert u. Laten we dat maar laten staan in de eerste plaats. Maar je kunt toch zelf niet voor vruchten zorgen? Zegt de Heer toch ook, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat is allemaal waar. Maar als je dat nu zegt, als u dat denkt, omdat u niet wilt, dan helpt het toch niet. Er gebeurt zoveel dat ik dat hoor, dat mensen zeggen, ja, maar je kunt jezelf niet bekeren. Ja, maar bent u er wel mee bezig dan? Zoekt u wel naar bekering? Of denkt u, ja, je kunt jezelf niet bekeren, dat is makkelijk. De Heer die dringt aan, bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? Ze zeg je wel, maar ja, ik moet maar zoveel mogelijk dingen luisteren en doen. En in de clubs bezig zijn, zoveel mogelijk in de kerk komen. En dan komt het misschien goed. Want wie nat wil worden, die moet in de regen lopen, toch? Dat zou de Heer zeggen. Als je niet bekeerd bent. Je doet het goed. Het is fijn dat je naar de kerk komt. Maar de Heer zal u er niet mee prijzen. Misschien zal hij het zeggen, u heeft al veel geleerd. Maar u heeft er helemaal niets aan. Want u zet een paraplu op. Wie nat wil worden, moet in de regen lopen. Maar als je een paraplu op gaat zetten en zegt van ja, maar ik kan het zelf niet. En de Heer die moet het doen. Dan willen we eigenlijk helemaal niet. Dan zeggen we, alsjeblieft Heer, laat mij niet nat worden. Ik wil helemaal niet tot bekering komen. En dat is wat er in het diepst van ons hart zit. Ook bij mij. En dan roept de Heer het u toe, jou toe. Bekeer je voordat je wordt omgehakt. Hoe moet dat dan? Ik kom bij de laatste gedachte, de vraag om nog een seizoen. Dan gebeurt er iets bijzonders in deze gelijkenis. En dat valt ons niet zo op. Wij wonen natuurlijk niet in Israël. En wij denken aan onze eigen bomen zoals ze groeien in ons land. En de appelbomen. En misschien heeft u ook wel zoiets in de achtertuin staan. Maar de mensen in die tijd, die hebben het goed begrepen. Die groeiden op tussen de vijgenbomen. Ik denk dat iedereen wel een vijgenboom in zijn tuin had staan. Een belangrijke vrucht. Het voedsel. Waar je van eet. Nou, die boom, dat heb ik al gezegd, die moet binnen 2 tot 3 jaren beginnen met vrucht te geven. En nu zijn er allemaal andere soorten vijgenbomen, maar vanuit de commentaar heb ik begrepen dat zo'n boom, als die in het 3e jaar geen vruchten geeft, het in het 4e jaar ook niet meer gaat doen. Dan is die nutteloos. Dus geeft hij het 2e jaar geen vrucht, dan laten ze hem nog een jaartje staan. Maar geeft hij in het 3e jaar geen vrucht, onherroepelijk, hij moet weg, want het 4e jaar gaat het niet meer gebeuren. De mensen in die tijd weten dat. Het ligt ook niet aan de grond. Die vijgenboom staat in een wijngaard. Dat is de beste grond die er is. Betere grond kun je niet voorstellen. Die grond is eerder te vruchtbaar dan te schraal. Een tegenovergestelde. Wat moet het dan wonderlijk geklonken hebben? Onze tekst staat het, hè? Het 8e vers. Laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Als de mensen dat horen, dan zeggen ze, dat heeft geen zin. Toen de eigenaar het zei, hak hem om, toen dachten ze, ja, precies, dat doe je met een vijgenboom die na 3 jaar geen vrucht heeft gegeven. Precies, zo moet je ermee omgaan. En toen zei die wijngaardenier, zei, laat hem nog een jaar staan. Toen dacht ze, nee, dat heeft geen zin. Dat moeten we niet doen. Dat is ook geen slimme hovenier. Geen slimme tuinman. Je moet er vanaf. Zo ga je nooit vruchten krijgen. Zo ga je nooit geld verdienen. Je hebt er niks aan. En als hij dan zegt, als hij dan over een jaar nog geen vrucht heeft gedragen, dan kunt u hem altijd nog omhakken. Dan hebben ze weer geknikt. Ja, inderdaad. Maar je kunt het beter nu doen. En misschien zegt u van, nou, dat is een beetje twijfelachtig allemaal. Ik kom zelf uit Schoonrewoerd en daar zitten nogal veel mensen in de kerk die heel veel verstand van fruitbomen hebben. En ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik heb het wel een beetje opgezocht allemaal. Dan zeggen ze van, ja, maar dan moet je wat aan de wortels gaan doen en zo. Maar in de grondtaal kunnen we het ook zien. In het laatste vers staat, en indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. En dat woordje indien, we hebben de Statenvertalers vertaald met indien, hè, als hij vrucht zal voortbrengen. Eigenlijk staat daar in de grondtekst iets wat veel onzekerder is. Misschien dat hij vrucht gaat voortbrengen dan. Zelfs dat is nog te sterk. Je zou nog sterker vertalen, waarschijnlijk gaat hij geen vruchten voortbrengen, maar laten we het toch maar doen. Dus je zou kunnen zeggen, de wijngaardenier, de tuinman, heeft er zelf ook weinig hoop op dat het gaat gebeuren. Het heeft geen zin. En dat is de toestand van het volk Israël. Na 3 jaren de Heere Jezus gehoord en gezien te hebben. En er is geen bekering onder de fariseeën en de schriftgeleerden. Er is geen bekering onder het volk. Nou, ze zijn er wel. Maar het zijn er zo weinig. Bijna 3 jaar heeft hij zijn liefde, zijn ontfermen laten zien. Hij heeft tot de schriftgeleerden gesproken over zijn toorn. Wee u, Bethsaida, wee u, Gorazin. Gesproken van het rechtvaardig oordeel, maar ook over de ontferming van God. En er is niks gebeurd. En dan kijken we weer in die spiegel, hè. Hoe is het dan bij u, bij jou? Hoe lang zit je al in de kerk? Hoe lang zit u al in de kerk en is er niks gebeurd? Wat is er in het afgelopen seizoen gebeurd? De Heere heeft weer genadetijd gegeven. Maar waar zijn de vruchten dan van uw leven, van jouw leven? Is het geworden, loof de Heere, want hij is goed? Alles wat adem heeft, loven de Heer en daar mag ik bij zijn. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat de Heer zich ontfermd heeft. En als dat nou niet zo is, zou het dan helpen om nog een seizoen te krijgen? Ligt het aan de grond? Hoort u het woord van de Heer niet? Ja, toch wel. Als dat niet zo zou zijn, dan zou je de Heere de schuld kunnen geven. Zeg, ja, maar het woord van de Heere, dat is onvruchtbaar. En de Heilige Geest werkt niet. Dus ja, ik kan er ook niks aan doen, onvruchtbaar. Maar dat kunt u toch niet zeggen? Zondag aan zondag laat de Heilige Geest u zijn woord horen. Elke keer als de Bijbel opengaat, komt de Heilige Geest met het woord. Dan kun je toch niet zeggen, onvruchtbare grond. Zou het nou werkelijk helpen als er nog een seizoen komt? Een seizoen in vruchtbare grond gestaan. En nu? Zelf uit de Bijbel gelezen. Psalmen gezongen. Nagedacht over de Bijbel. Wat moet er nu nog meer gebeuren? Nou, je kunt het zeggen, hè? Nou, nog maar een beetje meer mest erom. Nog maar weer een jaar Bijbel lezen en bidden. Psalmen zingen. Erover nadenken, al die dingen. Allemaal belangrijk. Maar verwacht u het ook van de Heere? Verwacht je het van de Heere dat hij werken wil? Verwacht je van de Heere? Gelooft u? Geloof jij dat de Heere zelf naar u toe komt en het u zegt? Kom tot mij. Je bent welkom bij mij. Of zeg je van ja, nee, we moeten maar het weer proberen. Nog maar weer een jaar. En dan maar zien wat er gebeurt. Ik ben zelf ook in een tuindersgezin opgegroeid en ik weet dat planten ook kunnen stikken van te veel mest. Misschien denk je het wel. Nou, weer. Moeten we weer een stukje uit de Bijbel lezen? Doe even snel dan. Zo gaat het toch. Gelooft u het wel? Geloof je wel dat het Gods heil en troostrijk woord is? Zo met de Bijbel omgaat, met het woord van de Heere, dan is er geen verwachting, geen vertrouwen, geen geloof, geen uitzien, geen hoop. We moeten maar het beste ervan hopen. En dan kan het zomaar zijn dat je je de brui aan geeft en zegt, nou het helpt toch allemaal niet. Ik zie God niet en ik voel hem niet. Ik heb niks met hem. Ik ga voor mezelf leven. Als u zich niet bekeert, zegt de Heere Jezus, zal het u desgelijks vergaan. Dat is het oordeel. Maar daar hoeven we niet te stoppen. De Heere Jezus wil ons iets anders leren vanuit deze gelijkenis. Hij wil het laten zien. Het is geen misschientje, maar afwachten of het ooit nog eens goed komt. Hopen dat je nog een beetje nat wordt als je in de regen loopt. Hij wil iets anders laten zien. En het zit allemaal verstopt in één klein woordje. Vers 8. Laat, staat daar. Laat hem ook nog dit jaar staan. Laat. Weet je wat het bijzondere van dat woord is? Dat daar een woord wordt gebruikt wat de Heere Jezus ook gebruikt als hij aan het kruis hangt. Dan zegt hij het. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En dat woordje vergeven, dat is precies hetzelfde woordje als hier staat met laten. Het is heel opvallend in deze, bij Lucas. Het is alsof de wijngaardenier voorbeden doet voor die boom. Dat klinkt een beetje raar, hè? De wijngaardenier voorbeden doet voor de boom. Maar dat is de Heer Jezus. Hij zegt het over u en jou. Laat hem nu nog. En dan niet om nog maar weer eens te zien of er wat gaat gebeuren. Maar om ervoor te zorgen dat u op hem zult zien. Dat je op hem zou letten. Want als we naar hem kijken, dan zal er vrucht zijn. Dat kan niet anders, want hij zegt het zelf. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. En als de Heere Jezus aan het kruis hangt en het zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, dan bidt hij om uitstel voor datgene wat komen gaat als de mensen het gaan roepen. Wat moeten wij doen om zalig te worden? En dan horen ze het. Het gaat om deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Handelingen 2. De Pinksterdag. Het heeft alles te maken met de voorbeden van de Heere Jezus. Hij heeft het gezegd. Laat ze toch nog, opdat ze zich zullen bekeren. En misschien heeft u er weinig verwachting van. En wij komen graag met al onze dingen bij de Heere. Heel veel genoemd. Onze inspanning, onze vroomheid, onze zondekennis. Noem maar op. Maar het antwoord van de Heer is dan, hak hem om. En dan zou je zeggen, maar heeft dan dat ene woordje, is dat dan voldoende? Ja, dat ene woordje, laat ons kijken naar de Heere Jezus Christus. Hij is verhoogd. Denk maar aan Johannes 3, waar het ook gezegd wordt. Zoals de slang in de woestijn verhoogd is, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Daarom zegt de Heere, laat hem, opdat dat zal gebeuren. Dat u niet opnieuw doorloopt, dat je niet zegt van nou, dat hebben we weer gehoord, dat was fijn. Het was goed, het was ernstig, of precies het tegenovergestelde. Maar opdat u zult geloven in de Zoon van God. En gelovende ontvangen zult alles wat u daarin nodig heeft. Je zou er denken, zou dat ene woordje nu vrucht kunnen geven? Laat, ja, als u daar in de Heere Jezus Christus mag omhelzen als uw Heer en God. En dan zitten we misschien te wachten, zit u misschien te wachten en te zeggen van ja, maar ik ben nog niet klaar voor. Die grond moet eerst nog beter zijn. Nog beter, nog beter. Wanneer is het goed? Wanneer is het goed genoeg, die grond? Ik las pas ergens, een van de oudvaders die zei, als u wacht totdat het bij u goed genoeg is, dan laat dat uw eigen hoogmoed zien, want dat gaat niet gebeuren. Bij u, bij jou, is nooit het moment dat je zegt, nou ben ik er klaar voor. En als dat wel zo is, dan is het allemaal weer uit jezelf. Ik ben er klaar voor. Nee, de Heere werkt. En Hij doet het. En we mogen zien op die belofte die de Heere zelf gegeven heeft. En dan komen we weer op de Pinksterdag. Ik loop een beetje vooruit eigenlijk. Hè? U komt de belofte toe. En uw kinderen. En allen die daar verre zijn. Zoveel als de Heere uw God, onze God toeroepen zal. U mag tot Hem gaan. Op Hem zien. Dat is de belofte van de Heere. En die is vast. En zo heeft dat ene woordje laat zo'n diepe inhoud. En gemeente, als u dat nou geleerd hebt, als jij dat geleerd hebt het afgelopen seizoen, dat de Heere werkt. En dat er maar één ding nodig is. Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden. Dan is er vrucht. Dan is er vrucht. Dat is waar de Heer ons op wijst. Dat je het ziet. Hij is mijn Heere en mijn God. Hij is me zaligmaker. En misschien durft u daar zulke woorden niet voor te gebruiken. Zegt ja, ik kan niet zonder Hem. Van jezelf te zeggen dat je gelooft, zijn ook zulke grote woorden misschien, hè. Maar ik kan niet zonder Hem. Ik heb Hem lief. Ik heb Hem lief. Dan weet u het ook wel, hè. Omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Dat kan niet anders. Je kunt Hem alleen maar lief hebben omdat de vruchten bij Hem vandaan komen. Als je liefde merkt in je leven, komt dat omdat de Heere zijn liefde in uw en jouw hart heeft uitgestort. Dat is de vrucht mag dat de vrucht zijn van het afgelopen seizoen. Dat je het bent gaan zien. Dat het niet gaat om allerlei dingen die je bij jezelf ontdekt. En ze zijn wel nodig. En net als bloemen en bloesem en bladeren van een boom. Maar dat het gaat om de opzoekende liefde van de Vader. Als u dat bent gaan zien, dan is er vrucht. En dan bent u het ook gaan zien. Ik heb het al een paar keer gezegd, volgens mij. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Misschien zijn het allemaal wel moeilijke dingen. Voor de kinderen misschien wel een beetje moeilijk. Hoe zit het nou allemaal aan elkaar vast? Nou, heel kort samengevat. Dat heb ik trouwens ook al gezegd. Geloof in de Heere Jezus Christus. Dat is alles wat je nodig hebt. En heb je die vrucht. Ga je het zien. Alles komt van hem. Ik heb zelf niks. Alles komt van hem. Gelukkig maar. Amen. We willen zingen van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 130.